Goedemorgen. Even voor degene die voor het eerst dus die van de nieuwe ploeg zijn. Gisteren heb ik een naam genoemd van een Spaanse schrijfster, een filosofe, die eigenlijk door die filosofie heen breekt en waarvan ik toevallig een tekst kreeg dat hij me ontzettend geraakt heeft. Dat weet bijna niemand. Ja, ik heb het natuurlijk aan Louise verteld en Maria Werkhoof heeft het voor mij uitgetypt. Dat is echt ideaal. Maar het is een boek, maar het is een klein boekje, dus ik heb dat samengebracht. Daarom wil ik er zo graag over praten. Ik had de eerste versie van mijn boek over Kuan Yin al geschreven en dat is niet Kuan Yin ook natuurlijk, maar het is al die gestalten die het krijgt, zoals dat staat in de hymne van de wijsheid voorbij alle wijsheid, de 1000 vormen, de 1000 afbeeldingen, de 1000 namen. En dat staat niet alleen in die sutra of in die hymne, dat staat ook in sommige gedichten van bijvoorbeeld Hölderlin, hè? De Duitse dichter over de moeder gods. 1000 namen en toch voldoen ze geen één. En ik hoop in mijn boek juist, het is meer een soort antologie van teksten uit de literatuur. Het doet behoorlijk veel rust natuurlijk. En, maar ook andere. Zelfs Nederland. Er zijn prachtige Nederlandse teksten. En er is er eentje, Maria, die heb ik ook van jou van. Is dat van Roland Holst, hè? Herinner je dat niet meer? Ja, er is één tekst over. Dat is bijna een beschrijving van wat wij zingen in de hymne van de wijsheid of de sutra van Kuan Yin. Zo van, nog laat je alleen maar raden, nog weet ik niet wie je bent. En toch bevoed ik iets van dat wat komen zal en wat ik verwacht met heel mijn wezen. Is een prachtige tekst. Geen enkele toespeling op Maria, geen enkele toespeling op Kuan Yin. Een spontane uiting. En zo zijn er veel. De dichter waar ik mijn doctoraat over maak, die was daar zo van bezield dat heel zijn oeuvre daarover gaat. Van zijn eerste gedichten tot vlak voor zijn sterven. Maar nu las ik dat boek. En daar kwamen alle thema's die wij, zowel in de klassieke sutra's en de teksten die wij zingen, als waar ik altijd over probeer te praten. Of wat, laat ik zeggen, waar het boeddhisme, maar ook het christendom, met alle aarzeling, dat zou moeten, probeert uitdrukking aan te geven, dat komt bij haar op zo'n authentieke manier terug. Het is niet vaak dat ik dacht, dat ik denk van, goh, ik heb vaak verteld over die Russische schrijver, u weet wel, ik noem zijn naam niet meer, ik mag het niet eens meer. Maar ik durf het niet meer. Maar ik zal het toch nog wel een keer één keer doen ergens. Maar ook Shastov, hè, dat is, maar dit is, ja, dit was zo indrukwekkend voor mij. En zo helder en zo authentiek en zo puur. En Spaanse, en ze zeggen wel eens, Spanjaarden, die hebben die passie die ook Russen hebben. Dus dat zit er ook in. Ik kan dat niet weergeven wat er allemaal staat. Maar stukjes daarvan, toen ik het las en samenvatte, dacht ik, dit wordt het postscriptum van mijn boek over Kuan Yin, waarvan de eerste versie door Maria al is uitgetypt. Maar ik heb nog wel een jaar werk, denk ik. Ik denk, wat een postscriptum. En toen dacht ik, nee, geen postscriptum, het wordt een prelude. Het komt helemaal vooraan te staan. Als een soort sleutel. Een sleutel of een eerste authentieke, onbevangen expressie van waar die andere teksten over gaan. Natuurlijk ook boeddhistische en joodse en christelijke. En dan wordt het al te veel benoemd. Maar dit is zo puur en zo, ja, dat is, het is een wonder dat soms zo'n tekst op je komt. Het is het hele leven. En ik vind het zo belangrijk om die getuigenissen aan te halen als een soort perspectief om de teksten die wij zingen en de getuigenissen die wij doen, om die ter harte te nemen. En tegelijk om ze niet al te letterlijk als waarheid. Want dit is nou de waarheid. Elke keer is het dat juist niet. Het is even ervaren. Maar daar ben ik dus mee begonnen. En daar wil ik vandaag over verder gaan. Ik heb het gisteren in een ander verband genoemd. Dat kunt u altijd een keer beluisteren. Maar één iets uit haar werk hoop ik een beetje toe te lichten van notabene een tekst die wij ook hier al twee keer gezongen hebben. En die, laat ik het op mijn manier zeggen, behoort tot de killer teksten. Er zijn warme teksten en intieme teksten. De hymne van de wijsheid, voor mij toch. En de Sutra van Kuan Yin. Ik weet dat dat ook niet voor iedereen zo is. We zijn allemaal uniek en verschillend. Het mooiste voorbeeld wat ik daarvan ken, dat is die schrijver die ik niet meer wil noemen. Die zegt van sommige Russische teksten en liturgieën, hoe indrukwekkend en prachtig. En een andere grote Rus, Tolstoj, die ik niet zo vaak noem, maar ik grote waardering heb, die zegt, wat staat daar voor een klinkklare nonsens? Dat is verschillend. Dus ik kan wat ik weergeef nooit verlangen dat u dat ook doet. Ik kan alleen daarover praten omdat het mij zo raakt en omdat het zo iets wat ik nog tot uitdrukking wil brengen, nu ik nog leef. Ik hoop nog 20 jaar, maar je weet maar nooit. En dit is iets wat ik al heel lang zo hoop te doen. Vanaf een 20ste, 25ste was dat een thema waar ik ook naar gezocht heb en over geschreven heb. Nou, een van die killere teksten is de tekst van eenheid en veelheid. Misschien vindt u dat ook, net als de Hart Sutra. Er is een andere variatie van de Hart Sutra die in China gezongen wordt en soms ook in Tibet. Die is humoristischer en warmer en leuker. Ik weet niet of ik het al eens verteld heb. Hier begint het toen de Bodhisattva enzovoort. Maar daar begint het. De Boeddha zit in die stroom van wijsheid. Zich zit te baden of hij zit in stilte. En dan komt Kuan Yin, die komt naast hem zitten. En ze zitten er allebei in stilte. En normaal begint de Boeddha altijd te praten. Maar voordat hij zijn mond open doet, begint Kuan Yin te praten. Of een Lokitesvara. En in plaats van dat de Boeddha zegt, hou je mond. Als ik praat. Ja, begint zij. En het enige wat hij op het einde zegt, en dat zingen wij niet. We eindigen met gate gate, para gate. En dan wordt zij stil en dan zegt de Boeddha eigenlijk, jongen, wat heb jij dat goed gezegd? Je haalt me de woorden uit de mond, ik kan het je niet navertellen. En dat wordt zo warm gezegd, maar dit is wat ingekort. En neem het ook allemaal niet te ernstig. Hè? Ook de Hart Sutra is niet de waarheid. Vorm is vorm, leegte is leegte. Staat dat erin? Nee. Leegte is vorm en vorm is leegte. Leegte is niet anders dan vorm, vorm is niet anders dan leegte. Is dat zo? Is dat altijd zo? Wel, Dogen, het boegbeeld van de Japanse Zen, die zegt, nou, dat gaat hier de mist in hoor, want vorm is wel degelijk ook vorm. En heeft alle waarde als vorm. En leegte heeft wel degelijk ook waarde als leegte, die wij niet kennen en niet begrijpen. Het is ook, leegte is leegte en vorm is orm. Wat de Hart Sutra ook verder probeert te zeggen. Dat is prachtig, dat moeten wij ook durven. En daar wil ik even over toelichten. Over leegte, leegte, vorm is vorm. In verband met die Sandukai, eenheid en veelheid. He? Want he, het ene is er en het vele is er. Schieten wij daarmee op? De 10.000 dingen hebben allemaal hun eigen unieke waarde. En tegelijk is het zo dat ze volkomen onafhankelijk zijn. En tegelijk geworteld in dat onuitsprekelijke. Ja, prima. Maar het is geen constatering. Want juist die tekst eindigt, wordt wakker om dat te ontdekken. Wordt wakker. Als je het alleen maar hoeft te constateren, dan kan je zeggen, nou het is gewoon zo, alles heeft zijn eigen waarde. Hebben jullie dat goed begrepen? Het oneindige is waardevol, het ding is waardevol, punt. We gaan over tot de orde van de dag, we gaan koffie drinken. Maar dat doet hij niet. Hij zegt, oordeel niet. Hè? En dan is het, of het over 's nachts of dag is, verspil geen tijd. Dat is heel indrukwekkend, dat is een pep talk, zou ik maar zeggen. Net als wij s'avonds van dit wil ik u ons alle op het hart drukken. Wel, een van de hoofdthema's van die Maria Zambrano, maar ik kan het niet zeggen zoals zij, het is ontroerend, het is intiem, het is warm, waar of niet? Dat is toch zo, hè? Ja, en dat gaat daarover. Zij verdedigt tegenover alle filosofen, want ze zegt dat is het gevaar van alle filosofen, met een paar uitzonderingen. Nietzsche vindt ze bijzonder, Kierkegaard vindt ze bijzonder, dat doet natuurlijk heel veel goed, Sjestov vindt ze bijzonder, en sommige heel bittere schrijvers als de Romeinse filosoof, ik weet niet of u hem kent, Cioran, die dat boek schrijft, Bittere Syllogismen en Leven is Ongemak, dat vindt ze zeer boeiend. En uitgerekend hij, die niets van religie wil hebben, die schrijft, als ik aan iemand veel te danken heb voor mijn leven, niet voor mijn denken, dan is het aan haar. En zij maakt dit, wat staat in de Sandokai, tot centraal thema. De veelvuldigheid. De veelheid van de dingen. De uniekheid van alle dingen. Eigenlijk, ik geloof dat ze dat ook ergens wel eens citeert, wat Nietzsche zegt, mensen blijf de aarde trouw. En zij zegt, blijf trouw aan de dingen. Wat filosofen bijna niet doen. Dat gaat allemaal zo, iets blauwe hinein. Maar wat ik ontdekt heb, zegt ze, in mijn leven, misschien nog heel vroeg, en iedereen, er zijn gebeurtenissen, er zijn ervaringen, geen bliksemflits en zo, maar dat je zo door iets geraakt bent, door de kleine dingen, door een ontmoeting, door een bloem, door een nuance, door ogen, door wat dan ook, en dan kunnen we zeggen, ja, dat is voorbij. Dat zegt het boeddhisme ook. Dat is een stukje wat het boeddhisme ook zegt. Alles is vergankelijk. Een van de grote kenmerken is anicca. Onherroepelijk, hoe mooi het ook is, alles is voorbij. Dat ziet zij ook. Alles gaat voorbij. Het heeft me geraakt. Zij gebruikt daar woorden voor die eigenlijk alleen maar Russen en Spanjaarden gebruiken. Zo van de bezieling en dat is zo indrukwekkend. En hoe intiem het is. De intiemste en de puurste ervaring in een ontmoeting. Altijd anders. Altijd verschillend. En zelfs in die ene persoon die ik ontmoet en dat ene ding, al die verschillende nuances. Dat is geen 2 minuten hetzelfde, geen 2 seconden. De kleur, de vorm, de geur, wat het me nalaat aan herinnering. Natuurlijk, ik weet het, ik wil het zien, het is sterfelijk. Ik moet het opgeven, het is voorbij. Ik moet mijn ogen open houden, ik moet realist zijn. Alles sterft, de mooiste dingen. Maar kan ik dat accepteren? Nee. Wil ik dat accepteren? Nee. Hoe dan? Ik weet het niet. Ik blijf allereerst hier aan trouw. En tegelijk weet ik dat er ook zoveel waarheid in zit in wat wij dan in dat gebed doen, hè? De oorspronkelijke werkelijkheid, hè? Onze diepste oorsprong, onze grond of ongrond, waaruit alles komt. Maar, zegt ze, dat is een woord voor mij. He, daar kan ik van zeggen, het is onpersoonlijk of bovenpersoonlijk, zeggen boeddhisten. Het is meer dan dat onderscheid dat wij maken. Maar ik kan daar niet bij. En ik weet tegelijk dat het zo is, maar elke uiting daarvan, alles is één en al die eenheden, dat gooi ik allemaal in de prullenbak. Dat staat allemaal in de weg, want ik word dan ontrouw aan de dingen. En ik blijf trouw aan de dingen, ook al zijn ze sterfelijk. Maar ik geef het niet op. Ik verlang het terug, met heel mijn wezen. Ik verlang ernaar, ik heb er liefde naar. Naar al die dingen. En dat is mijn verscheurdheid. En daar wil ik over schrijven. En dat, zegt ze, wil ik tot uitdrukking brengen. En dat kan ik niet. En dat is misschien juist in wat religieuze poëzie, zij noemt het steeds poëzie of kunst, probeert. Je drukt het zo zuiver mogelijk uit voor dit moment, maar je weet, het schiet tekort. Ze zegt zelfs, je weet, deze uitdrukking, hoe diep ook, die voor 1 seconde even in mij oplicht als door een wonder, die schiet tekort, is zelfs zondig omdat ze tekort schiet. En toch kan ik niet anders dan dat. En moeten wij dat altijd uitdrukken, aan blijven geven. En ik wil in dat spanningsveld blijven leven. Trouw tot in het oneindige, met alle liefde voor alles wat ik ooit ervaren heb in zijn warmte en zijn eerste prille, unieke ervaring zo. Dat zijn geen bijzondere verlichtingsmomenten. Vergeet al die dingen. Daar praat ze niet over. Maar iedereen heeft in zijn leven wel iets wat voor hem, ja, of het even, of je zo geraakt bent, door wat dan ook. Dan moet, en ook dat is steeds anders. Ontmoetingen misschien van 50, 40 jaar geleden, tenminste voor mij zo'n 60 jaar geleden, of nog langer, even maar, moet ik dat opgeven. Een heel concreet voorbeeld. Als je om iemand geeft, bijvoorbeeld om je kinderen of wat dan ook, waar verlang je naar terug? Toch naar alles wat ze geweest zijn. Niet alleen de laatste keer dat ik ze zag. Alles. En kan dat menselijkerwijs niet. Dat is werkelijk het onmogelijke. Daarom gebruikt zij dat woord onmogelijk. Niet capituleren voor het onmogelijke. Maar, zegt ze, dat is een sprong. Dat is, dan gebruikt ze dat woord metanoia. Dat is ommekeer. Dat is tegen de logica in. Maar ik doe die sprong. Dat is die moed. Die moed is niet, ik forceer iets. En forceren is het niet. Overigens heb ik wel eens dingen toch in mijn leven ook geforceerd. Dat zal Louise wel een keer vertellen. In verband met mijn kaakontsteking. Maar nu liever niet. En dat blijft voor haar, dat zegt ze ook, een sprong. En het blijft een wonder. En het blijft onbegrijpelijk een nieuwe geboorte, waarom dat kan. Waarom je soms, niet eens dat je dat voelt, dat zegt ze ook, ik voel het niet, meestal voel ik niks, ben ik een handschoen. Zonder dat er een hand in zit, is het leeg, kan ik wachten, kan ik waken, kan ik hopen. Maar ik heb iets in mijn herinnering. En ik wil niet die herinnering terug, ik wil die levende ervaring terug. Menselijkerwijs kan het niet. En ik verlang naar de oorsprong. En ik weet niet eens wat ik verlang. Maar ik wil het uitdrukken. En zo zuiver mogelijk. En dat is wat altijd kunst, religie, maar ze is heel huiverig voor het religie, gedaan heeft. Zij noemt een aantal voorbeelden. Altijd met die nuances van hoe probeer ik iets uit te drukken wat nog niet uitgedrukt is, maar waarvan ik voel dat het toch moet. Dat de dingen zo wonderlijk en uniek zijn. Dat personen zo wonderlijk en uniek zijn. Ook wij. En dan zegt ze bijvoorbeeld, en zij noemt dan het christendom. Het is overigens heel kritisch over alles wat te duidelijk verwoord wordt. Dan zegt ze, eerlijk gezegd, het oorspronkelijke christendom kende absoluut niet die verering van de moeder gods. Het komt in het evangelie amper voor. Maar desondanks heeft dat zich als door een wonder doorgezet. Waarom heeft men dat tot leven laten komen, tot uitdrukking gebracht? Ze zegt, voor mij is dat poëzie. De eerste Maria-hymne aan de moeder gods, de godbarende, zo heet het in Rusland, hè? Theotokos, Bagaroritse. De eerste hymne, dat is zuiverste poëzie. Dat was ook zo. Een van de prachtigste hymnen in de Russische kerk, die werd, ik heb dat misschien wel eens verteld, in Constantinopel, 's nachts gezongen door een monnik die niet zingen kon. Daarom deed hij het maar 's nachts in zijn eentje. Iemand heeft dat gehoord en opgeschreven. Zo uit zijn hoofd heeft hij gestameld in prachtige, dat is poëzie. Dat is proberen uitdrukking te geven aan wat zij zegt, dat onuitsprekelijk. Want zij zegt ook, waar houd ik ten diepste van? Als ik door al die verscheidene dingen geraakt word. Ik hou in dingen in hun verscheidenheid, maar ik hou ook in waarvan ik niet eens begrijp hoe, dat dat uit een diepste oorsprong komt en dat het naar een voltooiing zoekt zo. Dat kan ik niet verwoorden, maar ik probeer het. En dat is tot uiting gekomen, bijvoorbeeld dat tegen alle druk van een officiële religie in die verering en de teksten van de moeder gods noemt. Ze noemt ze met name, de Maria-hymne. En het wonderlijke is, een van die Maria-hymne uit de 13e eeuw, uit de 10e eeuw, ik weet niet of u dat kent, Salve Regina, ik vind dat een prachtige hymne, ooit geschreven door een mismaakte monnik die verging van de pijn van de reumatiek. Hermanus Contractus, Contractus betekent ook helemaal samengedrongen, heeft twee prachtige Maria-hymnen gezongen. Ik ken ze van buiten, ik zeg ze voor mezelf ook vaak op, maar het mooie is, Te Ching hoorde daarvan, mijn chantmeester. En toen zei een van zijn assistenten, zouden we die tekst niet gebruiken voor Kuan Yin, hier en daar iets veranderen? Oh, prachtig, zegt hij, perfect, meteen doen. En sindsdien wordt deze tekst gezongen, dat is, wees gegroet, moeder van compassie, hè? Ons leven, onze vreugde, onze hoop, wees gegroet, tot u roepen wij, tot u zuchten en smeken wij als tegen Kuan Yin in deze ballingschap, en toon ons naar deze ballingschap het licht, zoiets. Dat was voor hem vanzelfsprekend, dat blijft een stamelen, en dat soort teksten noemt ze. En ook de litanie die ik nog uit mijn jeugd ken, dat is prachtige poëzie waarin mensen, niet de kerk, mensen proberen uit te drukken het goddelijke, juist het goddelijke in het vrouwelijke. En daar zoeken wij gestalten aan. Voldoen die? Nee, zegt ze. En dat is het grote van de poëzie. Zij weet in haar diepste uitdrukking dat ze tekortschiet. Dat het haar eigen verbeurdverklaring is. Dat ze dus sterft aan de onmogelijkheid om het te doen. En toch doet ze het. Zij gebruikt andere woorden, maar zij zegt, dat is die innerlijke ommekeer. Dat ik moet toegeven dat ik het niet kan en het toch uitdruk tegen alles in. En dat ik tegelijk dus daarin erken, als ik zo'n tekst schrijf, mijn eigen onmacht. Mijn zwakheid is mijn kracht. Die woorden gebruikt ze letterlijk zo. En we kunnen er zeker van zijn, de mensen die de hymne van de wijsheid zongen, of gecomponeerd hebben, hè. Dat is een van de grote patriarchen van het boeddhisme. Wij noemen hem in de grote litanie niet altijd, hè. Bahula Badra, een van de grote figuren, die ook in de Zen-traditie genoemd wordt. Hij schrijft zo'n tedere hymne. En dat geldt ook voor de Sutra van Kuan Yin. Dat is net zo'n stamelen als de teksten waar zij het over heeft en die ze ook noemt. En waarvan ik fragmenten ken vanaf mijn 7e, 8e jaar toen ik meesdienaar was. En bijvoorbeeld de litanie van de moeder gods. Ik weet niet of u die kent. Dat is bijna symbolisch. Ik heb het altijd onthouden, maar ik begreep er niks van. En daarom is het zo mooi. Daar wordt Maria genoemd Ivoren Toren. Gouden Huis. Ark des Verbonds. Deur van de Hemel. Morgenster, ster aan zee, toevlucht van de mislukte, toevlucht van de zondaars. Wat het was, weet ik niet, maar dat raakt. En zij noemt het als een poging, als een poging. En zo zijn onze sutra's ontstaan van Kuan Yin en de hymne. En nog andere ook, een stamelen. En elke keer is het in elke tekst, en dat kan nooit in één tekst samenkomen, dat unieke wat zij zo verdedigt. Van alle kleine dingen, het verscheidene, ook in ons. Wij zijn niet één dat ik het uit kan tekenen. Wij zijn zoveel, wij kennen onszelf niet, zoals Dogen het zegt. En zoals je, hoe ouder je wordt, dat ook meer ervaart. En er zijn stukken die komen. En in ontmoetingen zijn er stukken die komen, die je diep kunnen raken, of waar je soms geen raad meer weet. En daar blijft die kille taal, alles van de 10.000 dingen, heeft haar eigen diepe betekenis. En dat blijft haar benadrukken. Blijf trouw aan wat je ooit ontdekt heeft, wat je geraakt heeft. Ik zou liefst voorbeelden aanhalen van die Nederlandse schrijver Terborg, die zoiets een keer meemaakt als hij ergens in Spanje daar zwerft. En zoiets een keer dieper op sommige momenten. Ik heb voor mezelf dat ooit eens in een tekst opgeschreven, toen ik in een totaal verlaten trein doodmoe zat. Daar blijf je bij, dat schrijf je op, dat is een poging, zoiets. Ja. En zo zijn, zegt ze, die teksten ontstaan. En zo kunnen we proberen iets levend te houden. En tegelijkertijd, ze zijn ontoereikend. En dat hoop ik dus in dat boek wat ik ga schrijven aan te geven. Dat zijn teksten van mensen die nooit van Kuan Yin horen. Maar ik breng het daarmee in verband. Het zijn veelvuldige. Het is verscheiden. Allemaal andere stemmen. Maar het maakt iets duidelijk van wat deze traditie, zeker de Chinezen, met die teksten probeert te zeggen. En als een voorbeeld waarmee ik wil eindigen, ik heb het alles genoemd, denk ik, een paar jaar geleden, en ik heb er alles iets over geschreven in ons tijdschrift, maar het is voor mij zo'n belangrijk gedicht geweest en zo'n uitdrukking van waar ik het nu heb, een illustratie, dat ik het toch maar wil noemen. Ik ken het van buiten, het heeft, toen ik in Leuven benoemd werd, tientallen jaren op mijn kamer gehangen. Het is een gedicht van Rielke. Het komt voor in een boekje, in een verhaal, een roman. Ja? Dus het is eigenlijk proza van iemand die zo'n ontdekking doet zoals zij. Deze schrijfster uit Spanje. En het mooie is, dat daarom voordat ik dat gedicht ga opzeggen en ga noemen, daar komt precies dit dubbele in voort. Ik spreek het uit. En net zoals in de wijsheid voorbij alle wijsheid. En toch ben jij daar niet in die dingen. Maar wij kunnen niet anders dan zo uitdrukken. Ja, Rielke heeft zo'n gedicht geschreven. Het staat niet eens in zijn andere dichtbundels, in het stuk proza, waarin iemand duidelijk maakt dat hij juist los wil komen van alle beelden. Het beschrijft iemand die tenslotte zelfs het woord God en zo allemaal, om hierbij dit leven te om trouw te blijven bij de gewone dingen. En daardoor dichter te komen bij dat onuitsprekelijke. Net als zij. En het mooiste is in het boekje, het is een mannelijke hoofdpersoon, maar deze tekst laat hij zingen door een jonge vrouw. Door een jonge vrouw. Net zo goed als dat deze Maria Zambrano mij zo raakt. Het is een vrouw die dit schrijft. En die deze hymne aan de moeder gods en al die vrouwelijke hymnen, van, zij noemt dat het vrouwelijke in God, het goddelijke vrouwelijke, aan de orde stelt. Bij Rielke hetzelfde. Dat voorkomt dat we denken, ach, dat is sublimatie. Het is sublimatie, typische mannensublimatie. Dat is het niet. Juist bij Rielke ook niet. Een meisje zingt het. En een meisje zingt het met grote aarzeling. En ze zingt het op een moment waarbij ze eerst andere liederen zingt, prachtige liederen. Maar de hoofdpersoon voelt, dit komt niet uit haar hart. Het is mooi, het is braaf, het is fijn, het klinkt goed. Maar ineens is daar in haar een doodse stilte. Een bijna niet uit te houden stilte of een spanning. En dan zingt zij deze tekst. Die zingt ze spontaan, uit het niets. Die woorden komen zo in haar op en die legt Rielke haar in de mond en legt die neer. En dat is die tekst en die geeft precies weer wat mij zo trof in dat werk van Maria Zambrano. En wat mij altijd weer raakt in de teksten die wij zingen. Als u daar moeite mee heeft, misschien komt het dichterbij door deze tekst. Waarmee ik zal eindigen. Ik ken hem eigenlijk in het Duits van buiten. Maar ik zal proberen in het Nederlands. Zo is. Jij doet. Aan wie ik niet kan zeggen dat ik 's nachts om jou ween. Jij. Wier wezen. Wier zijn. Mij moe maakt als in een wieg. Dus dat moederlijke. Jij. Die mij nooit zal zeggen en kan zeggen hoe het mogelijk is dat ik zo geraakt kan zijn. Eén moment. Dat ik dit wonder, even van dat geraakt zijn, dat we dat kunnen verdragen. Het zijn bijna de woorden van Maria Zambrano. En dan gaat het verder. Doe machst mir alleen. Jij bent de enige die mij maakt, die mij schept, die mij geboren wordt. Du einzig kann ich vertauschen. Jou alleen kan ik inruilen. Voor een ander plaatje. Voor een ander beeld. Ik kan je zelfs ontrouw zijn. Het is niet belangrijk. Eine Weile bist du es. Eén moment ben je er. Und dann ist das wieder das Rauschen. Dan is er alleen maar het ruisen van de wind. Oder ein Duft ohne Rest. Of iets van een geur die geen spoor meer nalaat. En dan eindigt het. Ach. In die armen heb ik ze alle verloren. In mijn armen, door het vast te houden, heb ik ze allemaal verloren. Doe aber, du wirst immer aufs Neue geboren. Maar jij wordt altijd opnieuw geboren. In nieuwe woorden, in nieuwe ervaringen. Altijd nieuw, altijd anders. Weil ich dich niemals anhalt, halte ich dich fest. Omdat ik jou nooit vasthield, houd ik je vast. Wij gaan terug de stilte in.